Schriftlezing is dus Genesis 49, 1 tot 18 en daarna Lucas 2, vers 25 tot 33.
Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zei, verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Komt tezamen en hoort, gij zonen van Jacob, en hoort naar Israël uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop als der wateren. Gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen. Toen hebt gij het geschonden, hij heeft mijn bed beklommen. Simeon en Levi zijn gebroeders, hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer wordt niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toren hebben zij de mannen doodgeslagen. En in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toren, want hij is heftig. En hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek van uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich. Hij legt zich neer als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken. Noch de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Zebulon zal aan de haven van de zeeën wonen en hij zal aan de haven van de schepen wezen en zijn zijde zal zijn naar Sidon. Issachar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken. Toen hij de rust zag dat zij goed was en het land dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen en was dienende onder tribuut. Dan zal zijn volk richten als een van de stammen van Israël. Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang naast het pad, bijtende de verzenen van het paard dat zijn rijder achterover vallen. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. En dan verder in Lucas 2, vers 25. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte van de wet met hem te doen, zo nam hij het in zijn armen en loofde God en zei, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd.
Tekst voor de prediking, gemeente, op deze laatste adventszondag van dit jaar is uit de eerste schriftlezing Genesis 49, het 18e vers. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Geliefde gemeente, Als u wilt leren sterven, moet u veel bij ziekbedden, bij sterfbedden komen. Dat was een woord van een van de oudere schrijvers, Johannes Horenbeek. Het zou me niet verbazen als er jongelui zijn die op het Horenbeek College zitten. Deze Horenbeek schreef een boek met de prachtige titel Euthanasia. Dat betekent natuurlijk heel wat anders dan het in de discussie in de politiek vandaag de dag is. Euthanasia bij Horenbeek betekent zalig sterven. En dat is de oude betekenis. Niet dat mensen zelf beschikken, zoals dat dan heet, over hun leven. Zalig sterven. Euthanasia. Hoe leer je dat? Vraagt Horenbeek in dat honderden bladzijden dikke boek. Door veel bij stervenden te komen. Dat is een spiegel. Want hoe onzeker de toekomst ook is, voor ons persoonlijk niet, één ding is zeker. Wij zullen, tenzij dat de Heere Jezus Christus wederkomt als wij nog leven, wij zullen sterven. Hoe leer je dat? Ja, vanmorgen letten we op een sterfbed. Een van de weinige sterfbedden die ons in de schrift getekend worden. Het sterfbed van Jacob. En dat sterfbed van Jacob, dat wordt omglanst en omstraald door adventslicht, als hij zegt, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Het thema van de preek is adventslicht rond het sterfbed van Jacob. In de eerste plaats, hij roept om hulp van de Heere. In de tweede plaats, hij hoopt op het heil van de Heere. En tenslotte, hij rust aan het hart van de Heere. Adventslicht rondom het sterfbed van Jacob. Hij roept om de hulp van de Heere, hij hoopt op het heil van de Heere en hij rust aan het hart van de Heere. Jacob is aan het einde gekomen van zijn lange leven. Hij heeft heel veel meegemaakt. Hij zegt tot Farao, een van de vorige hoofdstukken, weinig en kwaad zijn de dagen mijns levens geweest. Een vreemdeling. Maar dan wel, zoals Psalm 39 zegt, een vreemdeling bij God. En nu gaat Jacob sterven. En kennelijk is hij al een poosje ziek geweest. Hij heeft in ieder geval gelegenheid gekregen om al zijn zonen te vragen bij zijn sterven aanwezig te zijn. Dat is een bijzondere zegen. Als je sterven mag omringd door je geliefden, zijn zonen. En dan gaat hij elk van zijn zonen nog toespreken. Kennelijk heeft hij daarvoor nog de geestkracht. En dan moeten we heel goed letten op het begin van dit hoofdstuk. Jacob is niet alleen maar iemand die als vader zijn kinderen zegent. Dat is natuurlijk ook een groot voorrecht, als je dat doen mag. Maar Jacob wordt op dit moment ook bezield door de geest van de profetie. Ik zal u verkondigen de dingen die hierna zullen zijn, die in de toekomst verborgen liggen. En dat is ook opmerkelijk, als u heel dat hoofdstuk aandachtig zou lezen, dan ziet u dat Jacob dingen zegt over zijn zonen, oordeelswoorden, bemoedigingen, beloften. Maar dat hij ook al zegt waar bijvoorbeeld de stammen zullen gaan wonen. Als ze terug zijn in het beloofde land. Hij weet al waar Manasse gaat wonen. En hij weet al waar Zebulon gaat wonen. Want de geest van de profetie heeft zijn ogen verlicht. En dan is het opmerkelijk niet dat midden in al die zegeningen iets meer over de helft van zijn zonen, dat Jacob ineens zijn stem lijkt te stokken op uw zaligheid of op uw heil wacht ik, o Heer. Hoe komt dat? Is het zo dat hij zijn krachten minder voelt worden? En dat hij misschien vreest dat hij niet al zijn zonen zal kunnen zegenen, omdat de klamme hand van de dood zich naar hem uitstrekt? Denk niet dat we het in die richting moeten zoeken. We moeten het maar in zijn verband lezen vanmorgen. En dan gaat onmiddellijk aan die uitroep uit onze tekst, op uw zaligheid wacht ik, o Heere, het woord aan dan vooraf, dan. Ja, het eerste wat over dan gezegd wordt is natuurlijk een belofte. Dan zal zijn volk richten als een van de stammen van Israël. En ook dat is in vervulling gegaan. Als u heel goed thuis bent in uw Bijbel, dan weet u dat Simson een daniet was. Een van de bekendste richters van Israël. U kunt het lezen in Richteren 13. Maar dan, een oordeelswoord. Je zal dat over je eigen kind moeten uitspreken, niet? Probeert u het zich eens in te denken, als u kinderen mag hebben. Dan zal een slang zijn aan de weg. Een adderslang nevens naast het pad. Bijtende des paards verzenen, de hielen van het paard, dat zijn ruiter achterover vallen. Ziet u het voor u? In die oude tijden, lang vervlogen, als boodschappers op paarden reden, zeg maar dat een boodschapper kwam namens de koning om te vertellen dat het met het leger goed ging en dat ze aan de winnende hand waren. En die ruiter draaft, misschien een zonnige dag. Hij is dankbaar dat zijn rit er bijna op zit. En dat ineens uit het gras aan de zijkant van de weg flitst er een adderslang. En die bijt in de Achillespees, in het hiel van het paard. En de ruiter valt achterover. Gewond waarschijnlijk. Of misschien wel gedood. Want je zal in volle vaart maar van een paard vallen. Dat is dan. Jacob ziet slangen kruipen in de levensgeschiedenis en in de stamsgeschiedenis van zijn zoon Dan. Ja, dan moeten we daar een moment bij stilstaan, gemeente, wat dat nou betekent. Dan is listig. Dan is bedrieglijk. Net zoals die slang aan de zijkant van de weg die in de hielen van het paard bijt. Zo gaat dan door het leven een zonde van list en bedrog. En in de catechisme, als het gaat over het negende gebod, het is zojuist gelezen. Gij zult niet begeren. Dan wordt bedriegelijkheid als werk van de boze geschilderd. Een van de voornaamste werken van de boze. Eigen werk van de duivel. Zo is dan. Een bedrieger. Ja, zegt u. Maar hoe komt dan zover? Het was toch een kind van het verbond. Een zoon van Jacob. En over andere zonen heeft hij heel wat meer te zeggen. Ook heel wat meer positiefs te zeggen. Juda, gij zijt het. Profetie die de christelijke kerk altijd betrokken heeft. En dat terecht, denk ik, op de komst van de Heere Jezus Christus, die uit Juda geboren zou worden. Maar dan die afgrond van dan. Wat was de koningszonde van Jacob? Jaakov, hielenlichter, bedriegen. Dat was een koningszonde. En misschien hebben u en ik ook koningszonde. Zonde waarvoor we vooral gevoelig zijn. Bij Jacob was er nogal wat bedrog in zijn levensgeschiedenis. Het woord van de Heere is daar volstrekt helder over. En soms is het zo, ook in ons leven toch, dat je als vader of als moeder bepaalde kwalijke eigenschappen bij je kinderen ontdekt. En ineens als door een vergrootglas het ziet, hij heeft dat van mij. Die appel valt niet ver van de boom. Het Engelse spreekwoord is eigenlijk nog mooier. Just a chip of the old block. Een spaander van de oude stam. Dan, Jacob in zijn stervensmoment, ziet zijn eigen zonde uitvergroot in het leven van zijn jongen. En hij moet het hem zeggen. En ik denk met pijn in zijn hart, dan, bedrieger. Ja, en dan gaan we nog een stap verder, gemeente. Want het is wel zo dat die lijn van list en bedrog in Dans leven ook te maken heeft met Jacobs eigen levensgeschiedenis. Maar we moeten niet vergeten dat deze profetieën slaan op de verdere toekomst. En Dan is een van de stammen van Israël. En in die stammen van Israël wordt de kerk van het Oude Testament geformeerd. Wat ziet Jacob in de toekomst van het volk van het verbond, in de toekomst van de kerk van het Oude Testament, ziet hij slangen schuifelen. En dan gaan we maar terug in gedachten bladerend naar het begin van dit oude boek Genesis. Daar zie je ook slangen, of liever een slang in het paradijs die Adam en Eva verzoekt, twijfel in hun hart zaait en kennelijk voedingsbodem vindt in hun harten. Is het ook dat God gezegd heeft? Hij verdraait de woorden van God. Ze klinken wel aardig, zo op het eerste gehoor. Maar toch, en hij stelt God ook in een verkeerd daglicht. God had gezegd, je mag van alle bomen van deze hof eten. En Satan draait het om. Hij zegt, God heeft het goede met jullie helemaal niet voor, hoor. Je mag niet van één boom in de hof eten. En in plaats dat Eva denkt, dat is niet waar. Daar begint de schriftkritiek, hè. Bij die influisteringen van de boze. Nee, ze ziet die vrucht is toch eigenlijk wel heel mooi. En ze begeert. En ze eet. En Adam volgt. Zo is de nood van de zonde, de schuld van de zonde in de wereld gekomen. En die slangen kruipen ook binnen de zichtbare kerk van het Oude Testament. Net zo goed als binnen de grenzen van de nieuwtestamentische gemeente. Wonder dat Jacob bidt. O God, help me. Want het staat in onze vertaling, en dat is een prima vertaling, op uw zaligheid wacht ik. Maar we moeten dat woord zaligheid ook niet te smal opvatten. Alsof het alleen zou gaan om het zielenheil van Jacob. Daar gaat het vooral om. En daar komen we nog op. Maar het is allereerst een roep om hulp. Want zaligheid is een heel breed woord in de Bijbel. Het kan ook betekenen verlossing uit een bepaalde crisissituatie. Verlossing uit een bepaalde nood. Bepaalde moeilijke omstandigheden. Bevrijding in dagen van oorlog, dat kan het allemaal betekenen. Jacob roept om hulp. O God, help me. Als ik zie mijn eigen zonde terug in het leven van die jongen van me. Als ik zie hoe slangen ook aanwezig zullen zijn in de zichtbare kerk van Oud en Nieuw Testament. Dan blijft er maar één ding over. O Heere, help. Ook wel eens in uw leven gebeurt dat je in noodsituaties terechtkwam. En dat je geen woorden kon vinden. Ook al denken de mensen dat je zo mooi kan bidden. Dat je alleen maar zegt, o God, help me. Soms achter het stuur van de auto met je ogen open, omdat je geen gevaar wilt zijn voor het verkeer. O God, help me. Weet u, die hele korte gebeden, daar kan soms meer kracht in leggen dan we zelf op dat moment zien. De Puritijnen spraken wel over het uitwerpen van de nood van je hart. En het zo aan de Heere bekendmaken met mijn zuchten, met mijn zorgen. Alle zorgen van het leven, niet verborgen. Daar u alles ziet en weet, Heere, help me. En dan mogen we om bidden, ook al zijn we nog zo jong, al zijn we misschien maar klein. Alles aan de Heere bekendmaken. Ook als je misschien tegen school opziet. Of van het jaar examen, volgend jaar examen moet doen en er heel wankeltjes voor staat. Leg het maar aan de Heere voor. Heere, help. Uw hulp heb ik nodig. Maar dat is niet het enige wat in onze tekst ligt opgesloten natuurlijk. Hij bidt, en onze vertaling geeft dat juist weer, om Gods zaligheid, op uw zaligheid wacht ik. Zaligheid of heil in de Bijbel, dat is een heel bekend woord. We lezen het ook in die prachtige geschiedenis van Simeon, die meegelezen is vanmorgen, en dat is niet zonder reden. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Zaligheid, dat is heil. En je vindt daar in de Bijbel een aantal teksten over die heel sprekend zijn. En die mag u en die mag jij wel onthouden. In Psalm 3 komt een tekst voor die zegt, het heil is des Heren. En in Jona 2, het gebed van Jona vanuit het ingewand van de vis, het heil is des Heren. Wat bedoelt Jona? Wat bedoelt die dichter van Psalm 3? Wel, dat het heil van God komt. Alle hulp in allerlei levensomstandigheden. Maar heel in het bijzonder, het heil komt van Gods wegen. Het heil is des Heren. Misschien kent u dat oude verhaal uit de dagen van de afscheiding, 1834. Dat die jonge dominee, die stond in zijn derde gemeente, hij was dus niet zo heel erg jong meer, op bezoek kwam bij een oude man die op 70-jarige leeftijd nog belijdenis wilde doen. Want in het noorden heerst de gedachte nog steeds wel een beetje, dat als je belijdenis doet, dan doe je belijdenis van een waar geloof. En dat durfde hij jarenlang niet te zeggen van zichzelf. Maar ja goed, hij moest natuurlijk toch een beetje voorbereid worden voor die belijdenis. Dus hij kreeg privé-catechisatie van dominee Hendrik de Kok, die toen echt niet zo rechtzinnig was. En die oude Klaas Kuipenga, want dat was zijn naam, die kon het onder de prediking van Hendrik de Kok ook niet zo best vinden. Maar telkens zei hij, dat kwam boven in de gesprekken, dominee, als ik één zucht aan mijn zaligheid moet toedoen, als ik er zelf een bijdrage aan moest leveren, dan was het voor eeuwig kwijt. En die gesprekken, en ook dat ene zinnetje, zijn door de Heere gezegend. En dominee de Kok ging anders spreken. Hij ging beleven wat hij voor die tijd alleen maar in zijn hoofd had zitten. En dat is een zegen, gemeente, daar mag u ook wel om bidden. Voor de dominees van vandaag, voor de studenten van vandaag. Hartekennis, geestelijk verstaan van het heil is des Heren. Geen nagelschrap kan ik eraan toebrengen. U kent misschien dat oude lied. Prachtig vertaald door Jacqueline van der Waals. Het is zo'n oorsprong, een Engels lied. Jezus, niet mijn eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht. Niet de tranen die ik ween, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden. Gij alleen. Zalig worden is het werk van Gods soevereine genade. En dat geeft de Heere nooit uit handen. Hij doet het zelf. In het begin van het geestelijke leven van zijn kinderen, als zij de liefde uitstort in het hart en je van harte mag zeggen, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijne sterkte. En hij zal het ook volenden. Die dichter van Psalm 138 had het goed begrepen. Gij zult het werk voor mij volenden, het heilswerk. Maar hij bidt ook, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. Hij wist dat hij de vervulling van die belofte van God, de uitwerking van de zaligheid in zijn eigen hart, niet vast kon houden in eigen kracht. Verlaat niet wat uw hand begon. Het heil is des Heren. En ook hier kunnen we nog een stap verder gaan. Als u de Hebreeuwse Bijbel zou kunnen lezen, en misschien dat een enkeling dat kan, dan zou u zien dat voor dat woord heil, zaligheid, zoals onze tekst zegt, staat het woord Yeshua. En u hoeft geen Hebreeuws te kennen om te horen dat daar toch een naam in zit. Dat is de naam van de Heer Jezus. Zoals die op zijn Hebreeuws klinkt, Yeshua, Jezus. Op uw Jezus wacht ik. Zo zou je het ook vrij mogen vertalen. En ik hoop dat er velen zijn hier in de kerk van morgen of die meeluisteren via de media die zeggen, ja, dat is het nou. We leven in de adventstijd, de tijd waarin we nadenken over de komst van de Heere Jezus, allereerst over zijn komst in het vlees. En ik heb wel eens echt mogen kerken dat het woord gezegend werd, maar hem. Hem zagen zij niet, staat ergens in de Bijbel. Wie is hij? O, die Heere Jezus wordt, als het goed is, iedere zondag aangeprezen en verkondigd. En die zaligmaker, uw Jezus, dat is een geschenk. En hem wil de Heere Jezus, hem wil de drieënige God uitstallen. En aan de harten van de hoorders leggen. Denkt u dan maar aan die hele bekende tekst uit het evangelie, waar de Heer Jezus van zichzelf zegt, dat de Zoon des mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Die zaligheid, die komt bij God vandaan, hoorden we zojuist. Die zaligheid komt bij de Heere Jezus in het bijzonder vandaan. Want hij komt om te zoeken en zalig te maken. Ja, daar begint het mee. Zijn zoekende zondaarsliefde, noemen we dat meestal toch? Misschien heb je wel eens gedacht, ik zou me zomaar voor kunnen stellen, een jongen in de kerk die zegt, ja, die preken van die dominees, ik begrijp lang niet alles. Ik vind het maar moeilijk. Ik wou dat de Heer Jezus nog op aarde was, zoals in de dagen dat hij leefde. Dan zou ik zo naar hem toe gaan en al de vragen van mijn hart, al de vragen van mijn leven aan hem voorleggen. Ik heb dat zelf ook wel eens gedacht. Totdat ik erachter kwam dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Dat je naar de Heere Jezus zou gaan, want toen hij hier op aarde was, waren er velen die hem de rug toekeerden. En uiteindelijk hebben ze gejoeld, kruist hem, kruist hem. Maar vergeet dan één ding niet. Dat die Heere Jezus er nog is. Nee, niet lichamelijk. Je hoeft niet naar Palestina te reizen om de Heere Jezus daar te ontmoeten. Maar onze catechismus zegt het zo trefzeker. Naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer van zijn kerk. Dus waar is de Heere Jezus? In de hemel, ja, aan de rechterhand van zijn vader, als het lam dat staat als geslacht, schrijft Johannes. Maar hij is ook bij een arme zondaar. Die nergens rust kan vinden voor zijn ziel. Die smeekt, o God, wees mij de zondaar genadig. Hij is nabij de verbrokenen van hart, zegt Jesaja. En de verslagenen van geest. En juist in de kerk, juist onder de prediking van het woord, of bij het lezen van de Bijbel, of als u stilletjes voor uzelf een psalm zingt of neuriet. Daar kan de Heere Jezus Christus in zijn zoekende zondaarsliefde zomaar in meekomen uit vrije genade om u op te zoeken. Zeg, en waar vindt hij nou Gods kinderen? Waar vindt hij ze? Als ze begint te werken in het leven van een arme zondaar. Nee, dan vindt hij ze niet in hun eigen gerechtigheid. Dat ze zeggen van, ja, ik heb altijd ieder het zijne gegeven. Ik heb altijd netjes geleefd. Ik ga al 70 jaar naar de kerk. Dat is geen verdienste. Uw eigen gerechtigheid hindert u om tot hem te komen. Wel eens last van gekregen. Dat je altijd weer dingen wilt bijdragen en aan de Heere wilt presenteren. Nee, de Heere vindt die arme zondaar die hij wil vernieuwen, het wonder van de wedergeboorte wil schenken. Hij vindt ze midden in hun dood, midden in hun nood, midden in hun ellende. Want het heil is des Heeren. Er komt niets van ons als bijdrage in aanmerking. Ja, dat is een vernederende ontdekking. Als je ziet dat we, zoals Ezechiël het profetisch onder woorden brengt, midden in de dood liggen. Paulus haalt dat aan in Efeze 2. Midden in de dood. En in die dood, in die doodsnood als het goed is, geestelijke doodsnood, roept het evangelie u toe. Ontwaakt, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Ja, maar hoe moet een dode nou wakker worden? Hoe moet ik nu ontwaken als ik zo blind ben en zo dwaas ben en zo arm ben? Wel, weet u het dan niet? Dat in het evangelie naar Johannes de Heere Jezus Christus zo heel duidelijk en vol liefde zegt, de ure is nu. Dat doden zullen horen de stem van de levende God en die ze horen zullen leven. Christus Jezus is niet alleen de zaligmaker die het heil verworven heeft door zijn gehoorzaamheid, door te sterven aan het kruis, door zelfs tot in de helse smarten af te dalen. Christus Jezus is ook de zaligmaker die het heil uitdeelt, toepast door de werking van zijn Heilige Geest. En dat wil hij doen onder en door en met het woord. Of het nu het gepredikte woord is of het gelezen woord is. Hij wil het gebruiken en dat is het. Waar je dan om vragen mag en om smeken mag en pleiten mag. Heere, zoek u me op. Want u bent toch gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Ja, en dan moet u die tekst uit Lucas 19 toch maar heel zorgvuldig lezen. Als ik het goed zie in de grondtekst, dan is dit dat element wat daarin uitspringt. Zoeken en zalig te maken. Hij komt met geen andere bedoeling als hij zoekt dan om zalig te maken. Om te behouden, te behouden van wat? Zalig te maken van wat? Zijn naam is Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Heel eenvoudig gezegd, de Heere Jezus Christus maakt scheiding tussen jou en je zonde. Zalig maken van zonde, bevrijden van zonde. En dan moet je niet alleen denken aan die hele bijzondere zonde waar je heel erg toe geneigd bent. Dat kan ook hoor. En daar kan de Heer ook mee beginnen. Maar dan moet je toch maar afdalen naar de diepten van je hart en zeggen, Heer, er is zoveel. Kan u dat allemaal vergeven? Als ik naar mezelf kijk, dan zeg ik, ik kan mezelf haast niet vergeven. Maar wil u het doen, want dat is toch uw werk. Dat u heiland bent. Uw Jezus. Gods Jezus. Het kind waarvan we de geboorte in deze dagen gedenken. Ja, en dan kan hij alle zonden wegnemen. Laten we zomaar wat noemen en u mag het voor uzelf al mediterend vandaag uitbreiden. Je kan zeggen, ik ben zo blind, ik zie zo weinig van die dingen die in de Bijbel staan en die in de prediking aan de orde komen. Bij hem is de ogen zalf om je geestelijk zo blinde ogen te openen. Ja, maar ik kom in mijn eigen hart zoveel verzet tegen. Hij zegt het in zijn woord. Vijanden worden met God verzoend. Geen lieve mensen. Vijanden worden met God verzoend. Ja, en dan mijn gedachten. Verkeerde verlangens. Verkeerde begeerten. Ik begrijp Paulus wel een beetje als hij daarover schrijft. Over de ellende die in hem woont, ook na ontvangen genade. Hij heeft het gezegd. Lezen we in de brief aan de Hebreeën. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Kijk, dan mag je daarop pleiten. Voor het eerst, als je voor je eigen gevoelen nog buiten staat, buiten dat koninkrijk van de Heere, maar ook telkens weer opnieuw. Dat hebt u toch gezegd, Heere. Dat is uw eigen woord. Ja, en dan komt ook die andere gedachte bij dat wachten naar voren. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Wachten. Ja, dat moet u niet invullen als afwachten. Ik heb het wel meegemaakt in de tijd dat ik nog gewoon dominee was. Dat je mensen ontmoette die heel oud geworden waren. Die zeiden, ja dominee, ik heb altijd het beste voor de kerk gedaan. Nooit ergens aan onttrokken. maar ik ken de Heere niet. En dan wacht ik het maar af. Dat is erg. Want waar in de Bijbel staat dat je het af mag wachten? Ik zou alleen willen zeggen tegen zo iemand, roep dan toch deze God aan die zijn Jezus, zijn zaligheid heeft geschonken. Want weet u wat wachten in de Bijbel eigenlijk is? Dan gebruik ik graag het voorbeeld van Spurgeon, de man die zo beeldend kon preken. Die eigenlijk de hele dag bezig was om te kijken om zich heen, van wat kan ik nou gebruiken voor mijn preek om het testen duidelijker te maken. Als Spurgeon op een gegeven ogenblik dat woord wachten wil uitleggen, dan zegt hij, weet je wat je dan doen moet om te zien wat wachten is in de schrift? Dan moet je in de lentetijd eens in een haag kijken of in een boom kijken waar een nest zit. En die jonge vogeltjes zijn nog maar net uit het ei gekomen. En je kijkt er van bovenaf op, wat zie je? Open bekjes. Schreeuwend om voedsel. Dat is verwachten. Dat is wachten op God. Met een schreeuw in je hart. Heere, help. Wees u mijn zaligmaker. Wil u mij reinigen? Dat is uitzien. Dat is gespannen verwachten. Zoals dat ook in de tweede lezing van vanmorgen staat over Simeon. Ja, we zeggen altijd de oude Simeon, maar dat staat er niet. Hè? Kan best zijn dat hij nog betrekkelijk jong was. Maar dat weten we niet. Maar in elk geval, één ding tekende zijn leven. Hij was verwachtende de vertroosting van Israël. De troost die God beloofd had in de zending van zijn lieve zoon. Hij zag er naar uit. En je merkt het in zijn lofzang, hè? Hij is gekomen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat is de blik van het geloof. Dat in dat armelijke kindje van die armelijke ouders, dat hij de zaligheid van God mocht ontdekken. Uw zaligheid. Uw Jezus. En dan zitten we eigenlijk al aan onze laatste gedachte. Dat hij rust vindt aan het hart van God. Want Jacob zegt niet dat hij het afwacht of dat zijn hart uitziet naar God zonder meer. Maar hij zegt, op uw zaligheid wacht ik, o Heer. En in onze Statenbijbel staat dat Heer met allemaal hoofdletters, dat wil zeggen, de naam die God bekend had gemaakt aan Mozes bij de brandende braambos. En dan zegt u misschien, ja, maar daar wist Jacob toch niks van. Nee, dat weet ik ook wel. Die naam had de Heere toen nog niet bekendgemaakt. Maar toen Mozes deze berichten doorgaf, vulde hij als het ware, geleid door de Heilige Geest, in wat Jacob werkelijk gezegd heeft en bedoeld heeft met die uitroep. Dat hij God bij zijn verbondsnaam noemde. Want die naam openbaarde hij aan Mozes. En Mozes kende die naam, voor zover het een mens hier op aarde gegeven is om God te kennen. En die naam, vroeger zeiden we dan Jehovah. Tegenwoordig wordt meestal gezegd Yahweh. Maar je moet er onmiddellijk bij zeggen dat we weten eigenlijk niet precies hoe die naam oorspronkelijk geluid heeft. Omdat de oude rabbijnen die naam nooit uitspraken. Uit eerbied. Ja, zegt u misschien een verkeerd soort eerbied. Want als God zichzelf noemt met die grote naam, dan mogen we hem ook bij die grote naam aanroepen. En u hebt gelijk. Maar daarom weten we het niet precies. Heere, Yahweh, Jehovah. Dat betekent twee dingen. Als Mozes bij de brandende braambos staat en hij krijgt te horen dat God ik ben heet, ik ben die ik ben, of ik zal zijn die ik zijn zal, dan herinnert dat Mozes en ons ook allereerst aan de soevereiniteit van God. Ik ben die ik ben. Ik geef geen rekenschap van mijn daden. Ik ben God. Ik ben de eeuwige. Ik ben Jehovah, Yahweh, soeverein. En tegelijkertijd, het is ook de naam waarin Gods trouw schittert. Je mag ook vertalen die woorden ik ben, die ik ben, met ik ben bij u. Ik ben met u, Mozes. En ik ben met al mijn kinderen die mijn naam ootmoedig vrezen, de trouw van God. En ik denk dat dat vooral is wat in deze tekst voorop staat. Pleiten op de trouw van God. U bent de getrouwe Heere die nooit laat varen de werken van uw handen. Kijk dan maar naar Simeon. Ook een van de kinderen, verre nakomelingen van vader Jacob. Hij heeft door goddelijke openbaring te horen gekregen dat hij niet zou sterven voor hij de Christus, de Messias des Heren, zou zien. En dan zien we hem in gedachten naar de tempel gaan. Ik denk dat sommigen van u wel in Israël zijn geweest. Nou, dan heb je altijd bij de klaagmuur gestaan natuurlijk. Dat is één grote trekpleister. Dat is de westelijke muur van het platform waar de tempel op stond. Maar er is ook nog een zuidelijke muur. Een zuidelijke muur in de richting van, ja, van Bethlehem. In de richting van het benedenste deel van de stad. En jaren geleden waren we met een groot aantal studenten daar in Jeruzalem. En werden we rondgeleid in de zuidelijke muur door een gids die zelf de opgravingen van die zuidelijke muur gedaan had. Hij was de opzichter, zeg maar, over die opgravingen. En dan zie je aan die zuidelijke muur twee poorten staan. Dicht gemetseld, daarachter liggen trappen. Daar gingen de mensen uit het zuiden van de stad omhoog om op het tempelplein in de tempel hun offers te kunnen brengen. En die gids vertelde dat hij een half jaar tevoren Neil Armstrong had rondgeleid. De eerste mens die een voet zette op de maan. En Neil Armstrong is na die tijd tot bekering gekomen. En Neil Armstrong zei toen hij dat verhaal hoorde, dat de mensen uit de zuidelijke richting door die poorten omhoog gingen. Jozef en Maria vanuit Bethlehem. En waarschijnlijk ook Simeon, een gewone burger van de stad, naar boven. I am more thrilled than when I put my feet on the moon. Hij was meer verheugd en geraakt dan toen hij zijn voeten op de maan zette. Hier is de zaligmaker de tempel binnengedragen. Hier heeft Simeon waarschijnlijk gelopen, vlak voordat hij de Christus des Heren zag. God houdt getrouw zijn woord. Zijn naam is Jehovah, Heere. Wat is dan erg, hè? Als je zo lang kunt twijfelen. Als je zoveel aarzelingen en obstakels op kunt werken. Hij houdt getrouw zijn woord. En als je dan niet bij kunt, zeg dat dan maar tegen de Heere, Heere. Ik geloof het wat uw woord zegt, dat u de getrouwe bent die nooit laat varen de werken van uw handen. Maar ik kan er niet bij. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Ja, want die verwachting waar Jacob van spreekt, de verwachting van de Heere met allemaal hoofdletters, die verwachting is ook aangevochten. In mijn eerste gemeente kwam ik een man tegen. Ik bezocht hem wel vaker, want hij was ouder. En op een gegeven ogenblik belde ik aan. Hij doet de deur open. O, dominee, het was midden in de adventstijd. Ik ben het helemaal niet eens met die psalmdichter. Nou, laten we eerst maar gaan zitten. Die psalmdichter zegt: mijn ziel wacht ongestoord. Ik durf niet te ontkennen dat ik geen verwachting heb, maar er zijn zoveel stoorzenders. Van alles komt erop tegen. Ja, dat is waar. Dat ongestoord staat ook niet in de oorspronkelijke tekst als u Psalm 130 erbij neemt. En toch kon die dichter die het berijmde het zo zeggen. Want als je hart verblijd wordt dat je het kind wat met kerst geboren is, althans dat is de dag die wij daarvoor afgezonderd hebben. Als je dat mag zien door het geloof, dan moeten alle vijanden wijken. Want zo is het toch in het leven van Gods kinderen. Als het woord krachtig wordt toegepast aan je hart en je in het gewaad van de schriften die ene naam mag ontdekken, de naam van Jezus Christus, die zijn volk zalig zal maken van al hun zonden, dan kun je momenten van vrede hebben. Van vrede waarvan Paulus schrijft dat hij alle verstand te boven gaat. En waarvan je zegt, ja, dat zal het leed, de pijn en de moeite en de aanvechtingen ook nooit uit mijn geheugen wissen. Maar die vrede wordt wel aangevochten. Als we met kerstfeest zingen met de kinderen, vrede op aarde, dan moeten we beseffen dat dat vrede op aarde een aangevochten zaak is. De slangen schuifelen. De twistziekte van de duivel en het verdenken van God, we zijn er niet immuun voor. Maar één ding staat vast. Vaster dan alle aanvallen van de boze. Vaster dan alle twijfels die in het hart van een kind van God kunnen opkomen. Zijn naam is Heer. En Hij staat boven alles. En Hij heeft zijn Zoon gegeven. Het kind wiens komst we morgen en de dag daarop gedenken. De Zoon van God. De zaligmaker van zondaren. Hij heeft getrouw zijn woord gehouden. Simeon getuigt ervan. Jacob zingt ervan als het ware op zijn sterfbed. Uw zaligheid, daar verwacht ik het van, Heere. En van niets anders. En dan kan Jacob sterven. Hij sterft als het ware onder een geopende hemel. Het is alsof we in Jacobs sterfbed, zoals dat beschreven staat in dit hoofdstuk, al iets terug luisteren van de woorden van Simeon. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan. Maak me maar los, Heere, staat er letterlijk. Zoals een slaaf bevrijd wordt. Want dat zijn de woorden die gebruikt worden. Maak me maar vrij. dat ik vrijuit, zonder hindernissen, u mag loven, u mag prijzen. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen.